het schilderij. Eindeloze dunne rijen, onmetelijke bossen met dikke, zware eikenbomen, zilveren witte berken en verscheidene sparrenbomen. En in de erfst paddenstoelen in de meest denkbare kleuren, zoals lichtblauw, roze, appelgroen, lila, licht- en donkerbruin. En vooral niet te vergeten, de lieveling van de mensenkinderen en van de kabouters, de paddenstoel met het rode dak en daarop kleine en grote witte stippen. En de deune die was in de zomer prachtige tooit met gele brem en deundoorn in felrood en oranje. En als de zon erop scheen, leek het net allemaal lichtjes, echt een feestelijk gezicht. Als het meentje scheen, kreeg alles een aanblik. De gouden glans van de zon, die was dan weg en alles leek dan in een koele, kleren, blauwe en grijze glans. De eersjes en de kenijntjes speelden en dartelden in de meneschijn, totdat ze zo moe was dat ze bekant omtolden van de veek. De vogels die in de deunen en de bossen woonden, die was wel blij als de eersen en de kenijnenfamilie naar huis gingen, want ze verstoorden wel erg de nachtrust. De uilen en de arendnachtvogels hadden er geen last van, die bleven de arendnacht toch wakker. Tussen de deunen en de bossen leeg hier en daar verspreid de akkers van de boeren uit de omgeving. Nijvere mensen die amaar zaaiden, ploegden en oogsten. De boeren en de visserlui die kon het uitstekend met mekander vinden. Het was een paradijs, zo in en om Scheveningen, want daar was al dat moois. Iets voor niks was de kunstschilder Koenraad met zijn gezinnetje in dat paradijsje komen wonen. Hij had een mooi groot huis met een ruime werkplaats om al zijn schilderspullen in te zetten. En dat grote huis was toen hij er kwam maar een lelijk vervallen boerenoeven. Maar Koenraad en zijn vrouw hadden met weinig middelen een droomhuis van hem gemaakt. Koentje en Illetje, het zeuntje en dochtertje hadden het eerlijk. Overal mogen ze speulen, behalve in Veders werkplaats, want daar stingen meestal schilderijen te drogen met verscheidene mooie ofbeeldingen uit de natuur. Bijvoorbeeld een vogel op een tak die rode bessen zit te eten, of een jong konijntje dat van achter een struikje verbeest de wereld in zit te kikken. Koentje en Illetje benden ook door dat Verder geschilderd. Af en toe motten ze als ze aan het speulen bennen even stilzitten. Verder pakt dan zijn schetsblok en met oudskool zet hij dan een paar forse lijnen neer. Moeder Ak, Koentje en Illetje leert breef te luisteren als hij aan ze vroeg of ze even stil wilde wezen. Want dan aan Verder inspiratie, zo heet dat. En dan moesten ze even poseren voor hem. De kinderen begrepen dat heel goed en ze was de Verders beste model, volgens zijn eigen zeggen. Het was een gelukkig gezin. Als moeder 's morgens de ontbijtboelstong af te wassen, zong ze het hoogste lied. En Verder, Koentje en Illetje zongen het volle borst mee. Zelfs de vogels vonden dat mensengezang prachtig. Sommige vogels konden zulke ogen tonelen dat de blijtjes van de bomen trilden van ontroering. En de twijgjes wiegden zacht mee op de melodietjes. Het schildersgezin had er geen idee van dat de vogels en de bloemen dat zingen zo mooi vonden. De mensen die smurrens dat gezang hoorden, zeiden wel de steugen mekander, vogels die vroeg zingen benden voor de poes. Maar ze hadden geen gelijk, want de schildersfamilie was van nature opgewekt en blij. Dus dat zingen, dat was een natuurlijke uiting waaraan ze moesten voldoen. En dat ze zo blij en opgewekt was een groot geluk. Want aan één ding was veelal gebrek, en dat was aan geld. Verder kost alleen maar leven als die kost schilderen. Maar van schilderen alleenig kost je iets leven. Je moest toch eten en drinken. En er ben ook nog zoveel aardige dingen nodig, maar gemopperd weer dan nooit. Moeder Hildegonde kende verscheidene kruien die in het bos groeiden. Voorders maakten ze van het bos best lekkere jam, bremen groeiden er volop. Dus bremensap was te veek. En moeder wilde ook wel eens griesmeelpudding maken met bremensap. Maar dan was er soms geen geld om griesmeel te kopen. en van paddenstoelen die eetbaar wassen, wie ook van alles en meekt, en vooral die heerlijke kanterellen, dat was een lekkernij. Koentje en Eletje kenden ook 11 paddenstoelen die je kon eten, want dat leerden ze speulenderwijs van de moeder. Eletje keek aan maar of ze kabouters zag, maar Koentje zei dat kabouters de eigen beneden altijd voor mensen weghielen. De kinderen aan een onbezorgd leven. Ze aanderden geen weet van dat er ouders geldgebrek aan. Thuis was het gezellig. Grote bossen blommen en siergrassen stongen door het eile eus. In de keuken hingen droogboeketten van over het plafond en voor het grote keukenrim stingen potten met kruien die moeder gebruikte voor het eten. In de euskamer was het in en al knussigheid. Een grote oude ronde tafel, donkergroen, een grote schil in de midden met verschillende dennappels en die haar verder mooie kleuren gegeven. En dat sting echt heel bijzonder. Verder aan nog meer leuke ideeën. In een oek van de kamer sting een grote kikdoos. Daar reekte je iets op uit te keken. En Koentje en Illetje aan ook een hondje en een poes. En daar hielden ze zoveel van dat het net leek of het een zusje en een broertje van ze was. Alles deelde ze met ze. Ze was hun liefste speelkameraadjes. Als de kinderen naar bed wassen, dan zat de vader en moeder wel drie zeer met te praten over de dingen die hard nodig wassen, maar weer geen geld voor was. Vader kreeg wel drie een opdracht van een boer om boven de schouw een landschap te schilderen en dat leverde dan wel weer eens wat op, maar al met al was het toch veel te weinig. Hij wachtte nog aan maar op die ene grote opdracht die hem in inklap beroemd zou maken. Als je eenmaal beroemd bent, dan word je ook wel rijk, zo dacht hij. Dan komen de opdrachten in zo'n grote getijden dat je leerjongens moet nemen in je werkplaats. Die moeten dan helpen om verf te maken, het linnen glad te schuren en de penselen uit te wassen. En onderwijl worden ze dan opgeleid tot kunstschilder. Hij zou ze dan zoveel mogelijk bijbrengen, zodat ze iets moois konden maken, waar de mensen graag naar keken. En het dus wilden kopen als ze geld aannemen. Werkplaats, die zou dan ook atelier eten. Verder Koenreed droomde zo weg, terwijl die beurten zat te schilderen. Atelier met leerlingen, Illegarde en de kinderen goed en kleid, wat zou dat heerlijk wezen. Hij pakte zijn schilderspullen bij mekander en maakte aanstalt om naar huis te gaan. Wil het nogal lukken? Hoorde hij een vriendelijke stem vragen. Het geeft wel, antwoordde de verder. De lichtval is vandaag nogal wisselvallig, de wolken drijven ook nogal hard. O, moet u daar allemaal op letten? Daar heb ik geen idee van. Daar sting een eilerdige man tegenover Verder. Mag ik misschien even kikken wat of u geschilderd hebt? Maar natuurlijk, zei Verder. En hij toonde de man zijn schilderij. Schitterend, zei de man. Hoe kan u zeggen het geeft wel, het is prachtig. Als ik geld aan, zou ik het sebiet kopen. Maar helaas, ik top al jaren met een mekerende vrouw. En elk dubbeltje moet eerst 2 mijl omgedraaid worden, voor we het kunnen uitgeven. De man zuchtte diep. Verder Koenreed wist ook wat geldgebrek was. Maar ja, geluk, zijn vrouw is kerngezond. Kom, zei de man, leen ik maar weer op huisje aan geen. Eerst legt mevrouw veel te lang alleen. Let zo bed, vroeg Verder Koenreed. Je, beneden de ganse dag legt ze neer beangst te kikken. Verder Koenreed kreeg in een inval. Beste man, wil je misschien vertellen waar je woont? Wel zeker, en de man leed uit weer zijn huisje was. Dan heb je kans dat ik je de komende week eens op kom zoeken. Wat zal mevrouw dat leuk vinden? Als meneer 2 dikke kameraden namen de mannen afscheid van mekander. Flirtend ging Verder Koenreed naar huis. Vrouw, riep hij, ik ga nog even aan het werk. Dat is goed, zei moeder Illegarde, en ze keek de man lachend neer. Wat is het toch een ferme kerel, dacht ze, nooit iets uit zijn humeur. Verder ging Art aan de slag. Hij had een plannetje in zijn hoofd. Hij moest en zou zo gauw mogelijk dit schilderij opmaken. En het moest heel mooi worden, want Verder wilde het cadeau doen aan die zieke vrouw. Daarna ze tenminste wat om neer te kikken. Dat de eerdige man het mooi vond, dat wist hij al, want dat had hij vanmiddag al gemerkt. het weer een schitterend schilderij. En op een ochtend is Verder het ging brengen. Wat was dat een vreugde. Verder Koenraad aan hemer en spikkers meegenomen om het schilderij op te hangen. En de vrouw haar blosjes op de konnen en kregen van blijdschap. Verder Koenraad bleef gezellig een bakje doen en beloofde dat hij met zijn vrouw en kinderen nogmaals een bezoek zou komen brengen. Daar verheug ik me op, zei de zieke vrouw. En onderwijl keek ze vertederd naar het schilderij. Ik heb me in lange tijd iets zo goed gevoeld. Dat was nu juist wat Verder Koenraad gehoopt had, dat van het schilderij een goede invloed uit zou gaan. Verder, moeder en de kinderen was een uur in de bos geweest op zoek naar de eerste bremen. Ze hadden er wat te vonden. Moei, maar voldeen gingen ze op huis aan. Kijk teer eens, zei Verder. Daar steekt die eerdige meneer voor ons huis, te wachten. Dat zal toch niks met zijn vrouw aan de hand wezen, zei moeder, een beetje geschrokken. Och, vrouw, je moet niet het ergste denken. Kijk, hij steekt al vrolijk naar ons te zwaaien, zie je? O jee, lachte moeder op de lucht. Even later zaten ze met z'n allen gezellig om de ronde uit de tafel. Elk met een kommetje lindenbloesemthee en een kandijbrokje. Arnold, zo heette de eerdige man, zat zichtbaar te genieten en vertelde dat zijn vrouw elke dag opnieuw genoot van het schilderij. Ze kent er zo in wegdromen dat het is of ze zelf in dat landschap kuiert. Maar, ging u verder, ik ben naar jullie toegekomen met wel en niet een opdracht. Verder Koenraad ging wat rechter zitten. Een opdracht en toch geen opdracht. Je maakt me nieuwsgierig, Arnold. Non, luistert. Ik hoorde dat schatrijke lui een opdracht hebben leer te uitgeven naar alle kunstschilders uit het eiland. Naar alle kunstschilders uit het eiland? Vroeg Verder verbeest. Jee, ging Arnold verder. Maar die opdracht is iets een van de makkelijkste. Ze verlangen een schilderij dat iets voorstelt dat ze van haar leven nog nooit iets hebben gezien. Tjonge, tjonge, zei Verder, dat is me nogal niks. En moeder mengde dreig ook in het gesprek. Dat is een onmogelijke opdracht. Zulke schatrijke mensen, die zoveel pracht en pril onderin hebben en overal naartoe reizen, die hebben van alles gezien, waar wij het besteed niet van weten. Arnold was het ermee eens. Maar toch, zei hij, je weet het nooit. Ik vond het toch belangrijk genoeg om het je te vertellen. Verder Koenraad keek peinzend voor zijn eigen uit. Een opdracht is iets waar die amar op oopte, maar zo'n opdracht is beneden onuitvoerbaar. Toch liet het hem niet los. Het bleef hem bezighouden. Hoe kan je nog wat schilderen wat die rikke lui nog nooit hebben gezien? Op een dag liep hij diep in gedachten en het viel hem op dat het koren al oog opschoot en dat de ere al behoorlijk dik was. Het stemde hem veek blij als die door de korenvelden liep. Heerlijk, dat zachte reuzen van die ere, net of ze met mekander fluisterde over van alles dat iets voor mensenoren bestemd was. Opeens weer Verders blikken troffen door een bijzondere klaproos. Wat ben jij mooi, lispelde Verder tussen zijn lippen. Maar de klaproos had oort en ze bloosde zo erg dat het zacht rooie vierrood weer. Verder toch dat het lichtval was die de klaproos zo donkerrood kleurde. Hij kon iets weten dat de klaproos aan een oort dat Verder er zo mooi vond. Aandachtig bekeek hij de klaproos en opeens voelde hij iets heel zachts tegen zijn antikken. Toen hij opkeek zag hij een snauwwitte margriet met een bol gouden artje en hier en daar een zacht groen blijtje. Bel, bel, jij mag er ook wezen, zei Verder zacht. De margriet vouwde van plezier even de blombleitjes dicht. Zo blij was ze met dat compliment, want margriet de bende van nature heel bescheiden. Verder zag dat de margriet er blijtjes toedeed, maar toch dat kwam omdat er een wolkje voor de zon dreef. Dan doen de margriet de ommerste blombleitjes dicht. Verder wist iets beter en dacht iets verder. Hij keek verrukt neer de blauwe lucht. Wat een mooi weertje hebben we vandaag. Hij stinkt te genieten van dat mooie hemelsblauw. Toe, die weerzacht voelde tikken teugens zijn hand. Eigenlijk dut kan mij een beetje kriebelen. Wat zag Verder? Een snoes van een korenblom, getooid in prachtig blauw, zoals je je alleen maar kunt dromen. Wat ben jij een dotje, zei Veerder, en de korenbloem danste van blijdschap op de ranke steeltje. Veerder dacht dat het de wind was die dat deed. Hij kost toch niet weten dat bloemen wel mensen versteen, maar aarzel niet. Blije stem kwam Veerder thuis, ging welgemoed naar zijn werkplaats, waar hij bezig was aan het portret van Hilletje. Onder het schilderen van zijn dochtertje kwamen Ama die bloemen van het korenveld in zijn gedachten. Hij wilde ze wegdouwen, maar dat lukte niet. Als Veerder zulke gedachten aan, dan wist hij dat hij maar beter die opkomende beelden kon geen schilderen. Aars bleven ze toch beromkomen. Zo we zij het, zo we deen. Veerder ging de aardag druk aan de slag bij het korenveld. Zo ging hij in zijn werk op, dat hij eilemel iets maar docht aan die opdracht van die rikke lui. Degenlang werkte hij aan zijn korenboeket, dat hij ofbeelde in een bruine eerdewerk kan. En moeder Hildegarde mocht als enigste komen kikken als Veerder aan het schilderen was. Hoe vind je het? Vroeg Veerder. Heel mooi, zei moeder. Je geeft die kan ook zo'n mooie warme kleur. Het doet denken aan kastanjes. Prachtig met die bloemen. Kijk, zei Veerder, ik heb ook hier en daar een koren eerder tussen zet het. Dat doet het heel goed, het hoort bij mijn kander, voor moeder. Toen het dook of was, mocht Arnold het ook zien. Die was ellemeel in de wolken. Plosklaps had hij een inval. Zeg Koenreed, liet dit schilderij aan die rieke mensen zien, je weet het maar nooit. Veerder Koenreed lachte zo'n beetje voor de meut. Och, zo'n gewoon korenboeket in een bruine eerderwerk kan. Maar Arnold hield vol. Eus, Koenreed, probeer het nog maar. Goed, ik zal je je zin geven. En zo gebeurde dat Veerder op een goede dag op stap ging om zijn schilderij aan die rikke mensen te laten zien. Och, hij deed om Arnold te plezieren, maar hij zag zijn eigen gedachten alweer op de weg brom naar Eus met het schilderij onder zijn arm. Het was zo'n eenvoudig gegeven, maar goed, we zullen zien. Hij moest wachten in een prachtige al, die hing vol met mooie schilderijen, toverachtige landschappen, bergen en zeien, prachtig. Veerder Koenreed genoot van al dat moois. Een butler kwam zeggen dat hij weer verwacht bij de familie. Met het schilderij netjes in de pakt stapte hij de salon binnen. Die weer hem een stoel aan de booien en het schilderij weer tegen de muren zette. Ze wilde eerst wat meer van Veerder weten. Zo vroegen ze aan weer die weunde of die getrouwd was en of die kinderen aan. En Veerder Koenreed vertelde honderdeut over zijn vrouw en zijn kinderen Koentje en Hilletje. Daarna kwam het eindelijk over het schilderen. Of die de enigste schilder in de familie was. Oh nee, lachte Veerder. Zo wat ik weet was er in het begin van de 17e eeuw al een voorveerder die kunstschilder was. En door de eeuwen in dukt er in de familie weer eens iemand op die niks liever doet als met verf, linnen en penselen zijn degen te vullen, net als ik. Kennen we dan uw werk zien? Vroeg de mevrouw. Wel zeker, daarvoor ben ik hier. Veerder sting op om zijn schilderij te tonen. Sprekeloos steerde het echt bij het schilderij. Is dat uit uw fantasie? Vroeg eindelijk de eerde Zuisjes. Nee, meneer, dat heb ik uit de landelijke natuur, antwoordde de Veerder. Wat zou ik gelukkig wezen, verzuchtte de mevrouw, om in dat land te wonen, weer zulke prachtige beeldschone bloemen bloeien. We reizen er onmiddellijk naartoe, zei de man. Niks liever doen ik als mijn lieve vrouw gelukkig maken. Veerder Koenreed sting wat confuus te kikken en te luisteren. Hoorde hij wel goed wat er gezegd weer. Maar weer hoorde hij de dame zeggen hoe prachtig ze het vond. Ze pakte zijn hand en zei, u bent een groot kunstenaar. U hebt aan onze opdracht voldeen. Want u hebt een schilderij gemaakt zo mooi dat mijn man en ik met ons bijen nog nooit hebben gezien. Wilt u misschien verklappen weer dat land met die mooie bloemen te vinden is? Veerder was een beetje van zijn stik. Hij had het nog goed begrepen. Hij had aan de opdracht voldeen. Dat kost toch niet weer wezen? Dat zou betekenen dat hij op slag bekend zou worden en dat zijn gezin aan niks meer zou ontbreken. Hij moest even geen zitten en zijn ogen dicht doen. Maar al gauw begon de vrouw met vregen te overstelpen over dat land met die mooie bloemen. Wil u ons daar meer over vertellen? Maar natuurlijk, zei Veerder, dat land is iets voor hier vandaan. in dat land woon u en ik. Dat kan niet weer wezen, zei de rieke meneer. Maar het is wel zo, sprak verder Koenraad. Ik kan het u wijzen. Effen later zaten ze met z'n drie in een rijtuig en reden naar het eerste, de beste korenveld. Daar wassen ze, de klaprozen, de mooie rode kleuren, de margrieten met de zuivere witte kleuren en de korenbloemen prachtig hemelsblauw. De gouden koreneren stingen stetig toe te kikken. Verwonderd keek het echtpaar naar al die pracht en preel, zo dicht bij heus. U hebt als kunstenaar ons de ogen geopend. Zonder u hadden we al dit moois nooit ontdekt. U hebt allemaal aan onze wens voldeen. Verder's Koenraads droom was uit te komen. De opdrachten vanuit het eilenland stroomden naar hem toe. Aldienig kost hij daar op het les onmogelijk aan voldoen. Dus moest hij leerlingen nemen en zijn werkplaats was te kleiner worden. Naast het woonhuis weer een schitterend atelier gebouwd met wel 12 schildersezels en grote tekentafels. De leerlingen aan een royaal de ruimte om de kunstzinnige uitingen naar buiten te brengen. En bij de beste leerlingen oorden zijn zoontje Koentje en zijn dochtertje Illetje. Dat is iets zo verwonderlijk, want de kinderen aan het talent van de verder en de voorverderen meegekregen. En het was aanbaar een gezellige drukte op het atelier. Daar kwam door er al eens bezoek, waaronder Arnold met zijn vrouw. Verder Koenraad haar op een dag voorgesteld om de zieke vrouw van Arnold door een goede dokter te leren onderzoeken, want hij kost dat nog makkelijk betelen. En het wonderlijke gebeurde. De arts wist de zieke vrouw beter te maken en ze hoefde iets maar degen en weken op haar bed te blijven. Ze kost ook haar huisje zelf weer proper ouwen. En Arnold had zodoende tijd over om bij Koenraad schilderles te nemen. En zijn vrouw ging dan gezellig bij moeder Hillegarde aan de groene oude tafel zitten. Want hoewel ze non in goede doen was, wilde moeder Hillegarde en verder Koenraad toch het allerliefst in de verbouwde boerderij blijven wonen, in het mooie Scheveningen tussen de boeren en de vissers. Ze was er de mening toe deen dat er nergens een mooier plekje besting en ze leefde er lang en volmerkt gelukkig. Zal het non toeval wezen dat tot op Ede in elke kunstschilderswinkel nog aan maar de beste tubes oude verf te koop bennen met de merkneem Scheveningen? Die neem die besteedt al sedert 1664. Misschien uit het voorgeslacht van verder Koenraad ermee te maken. Ik denk het wel.